ervaren we dat er is iets aan het gebeuren in God in deze tijd. Het is niet gewoon. God is iets aan het doen, God is aan het bewegen. En ik moet zeggen, al best lang voelen we ook gewoon een soort de urge van God, dat het erop aankomt, dat er scherpte komt. Mijn God roept dat wel heel lang. In januari, die eerste week van januari, voelden we ook de urge om daarover te spreken en daar druk op te leggen. Hey, sorry hoor, even afgeleid. Voelde de urge om daar ook over te spreken, te delen. En ook in december, toen ik bezig was met het kerstverhaal, werd ik getroffen door Jozef die een dromen kreeg en dat er engelen waren. Het was alsof God zei, en dit gaat toenemen. Er gaat een toename komen van dromen. En ik ben zelf helemaal geen dromer of wat dan ook. Maar er gaat ook een toename komen van mijn engelen die ik ga gebieden in deze tijd. En dat mijn engelen gaan bewegen ook meer en meer in deze tijd. En ik weet niet precies hoe, maar het raakte me. En het raakt me gewoon ook de woorden die ik vanmorgen hoorde. Anja stuurde iets, komt nog wel een keer dat je dat deelt, wanneer je jezelf daar het moment voor voelt. Maar God is iets aan het doen. En de Bijbel zegt in de laatste dagen, jongelingen zullen gezichten zien en ouderen zullen dromen. Dat laatste vind ik dan weer wat jammer, want ik had een droom. Dat zegt omdat je een soort generatieswitch maakt, zeg maar. Oké. Maar zo nu en dan ook nog eens een gezicht, dus ik denk dat ik ertussen zit. Dus nee, gekheid. Maar weet je, ik deelde 2 weken terug over de droom die ik had gehad. Ik ga hem dadelijk ook nog delen. En met die gekke zin erin, let op de looi en het huwelijk van de sheriff. En geen idee wat ik ermee moest. En ik vond het eigenlijk mooi, ik had het hier neergelegd. En heel veel mensen zijn er voor gaan bidden en hebben dingen gestuurd. En ik geloof, God kan spreken in dromen. Je ziet dat door heel de Bijbel, zie je dat heen. En ik moest denken aan een tekst in Spreuken, 25 vers 2. En daar staat het volgende. Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. En het betekent dat God soms spreekt en ons uitnodigt om het te gaan onderzoeken. Om er naar te jagen. Soms daag je je kinderen ook wel uit dat je soms even wat cryptisch zegt. En ik kom maar op. En dat je dan die urge vindt om het te doen. Wij hadden een activiteit bij ons thuis met pakjesavond. Onderaan de zak, altijd met de kinderen, zat een speurtocht. Die speurtocht had ik uitgezet. En dan moesten ze met allerlei opdrachten door het huis heen voor het laatste cadeau voor pakjesavond. Hoe ouder ze werden, hoe moeilijker de speurtocht werd. Maar je merkt ook dat er een soort urge was. Ja, en ik wil dit snappen, ik wil dit begrijpen, want er ligt iets. Er ligt iets klaar voor mij. Geen van onze kinderen heeft ooit gezegd, oh, nou, ik heb geen zin in, laat maar. Nee, ze gingen op zoek. En dat is ook waar God ons in uitdraagt. Uiteindelijk werden ze zo moeilijk dat ze zeiden, pa, geen speurtocht meer. Want het was op een gegeven moment niet meer te doen. Dat vond ik dan het leukst. Dat gewoon bijna niet lukte. Maar die eagerness heeft God soms ook naar ons van, wil je het weten? Wil je het weten wat ik wil zeggen? Jezus sprak soms in raadselen met zijn gelijkenissen. Maar er waren 12 die er geen genoegen mee namen. En daarna zei de Heer, wat bedoelde u precies? En de rest nam gewoon het verhaal mee naar huis en dacht, mooi verhaal. En aan die 12 begint Jezus te openbaren eigenlijk de geheimen van wat hij wil zeggen. De diepte van wat hij wil zeggen. En deze tekst zegt eigenlijk ook, het is de eer van koningen. Wij mogen datgene wat God wil zeggen doorgronden en zoeken. En daardoor blijft de Bijbel ook altijd levend. Blijven er nieuwe dingen te vinden in de Bijbel. De Bijbel is geen plat boek. De Bijbel is een diep boek. Ongekende diepte en nieuwe lagen zijn er te ontdekken in dat boek. Je zou zeggen, hoe langer je erin leest, hoe meer je ervan begrijpt. Ik zou zeggen, hoe langer ik het lees, hoe meer er te begrijpen is voor de toekomst. Dat ik denk, wow, nog meer, nog meer, nog meer. Er is zoveel te zien. Het is de eer van koning om te doorzoeken. En ik zei al, God spreekt in dromen. En ik deelde iets voor degene die er 2 weken geleden niet waren over een droom die ik had. Ik droom eigenlijk nooit, althans ik denk wel dat ik droom, maar ik onthoud ze nooit. Ik weet ze nooit meer. Maar ik droomde. En dat vertelde ik je 2 weken geleden. En er zijn ook 2 dingen die ik niet verteld heb. Waarvan ik wist dat ik dacht, ik moet het niet zeggen. Ik weet niet waarom, maar ik dacht, ik moet het niet zeggen. En ik kom zo op terug dat het eigenlijk wel heel mooi is hoe dat bij elkaar kwam. Ik droomde, ik was in een zaal. En in die zaal was een podium. En ik zei vorige keer niet waar ik was. Maar ik was in de oude zaal De Punt. En de mensen die uit Nehemia komen, kennen die zaal. De oude zaal met het podium. En ik wist niet precies waarom ik daar was. Hij ziet er ook niet meer uit zoals nu, of zoals toen. Maar ik was in die zaal. En ik zag het podium en ik zag hoe er lampen opgehangen werden en een beamer opgehangen werd. Daar werd mijn oog naar getrokken. En ik zag hoe mensen eigenlijk die zaal aan het klaarmaken waren voor iets. Voor uw beeld, De Punt is een oude loods. Was vroeger een loods die omgebouwd is naar een zaal. Kom ik zo op terug waarom ik dat nu erbij zeg. Vervolgens ging ik naar achter bij De Punt. Sommigen kennen dit gebouw. En dan ga je door de deur en dan kom je in. Kijk, dit zijn de oude Nehemianen. Dan kom je in het Huis der Helden. Zo heet de zaal daarachter. Elke zaal in Nehemia is genoemd naar iets uit het boek Nehemia. Dan kom je in het Huis der Helden. En ik kwam in het Huis der Helden en daar kreeg ik een pamflet. En op die pamflet stond allemaal tekst die ik niet kon lezen, behalve 1 zin. Let op de looi en het huwelijk van de sheriff. Zo las ik het. Looi met L-O-I. Let op de looi en het huwelijk van de sheriff. En ik werd geraakt door die zin, terwijl ik geen idee had waar het over ging. Dit is echt gewoon een heel rare zin. Weet ik veel wat het is, maar het deed iets in me. Vervolgens werd ik wakker. Ik viel in slaap en ik werd opnieuw wakker met die zin in mijn hoofd. Let op de looi en het huwelijk van de sheriff. Ik zag hem weer voor me. Ik viel in slaap. Ik werd opnieuw wakker en ik zag opnieuw die zin voor me. Met die zin in mijn hoofd. En ik dacht, ik moet hier iets mee. Dus 2 weken geleden heb ik gewoon die zin hier neergelegd. Mensen, het is de onzinzin uit mijn droom. Maar misschien is het wel iets waar God wat mee wil zeggen. Ik vond het mooi dat veel mensen hebben meegezocht en gebeden. Heel veel mensen kwamen met reacties op looi met L-O-O-I. Dat was niet wat ik gezien had in mijn droom. Wel hele mooie gedachten erover, over het leerlooien en zeker principes van God. Maar ik dacht, het was niet wat ik gezien had in mijn droom. Dus ik dacht, het is makkelijk om die afslag te nemen. Dan hebben we iets moois, maar het is niet exact wat ik gezien had. Diverse mensen kwamen met L-O-I. Is in het Frans loi, zeg ik dat goed. En dat betekent recht of wet. Ik zeg dan looi, ik ben wat dyslectisch van mezelf. Dus ik had er gewoon looi van gemaakt. Dus mijn god, die zegt tegen mij, jij droomt zelfs dyslectisch, blijkbaar. Dat is echt dat je daar looi van maakt. Een Frans woord, looi. Nou, ik had ook geen voldoende voor mijn uitspraak bij Frans. Maar ik was er wel door geraakt dat loi betekent de wet of het recht. Dat is een mooie gedachte om even mee te nemen. En meerdere mensen kwamen daarmee. Heel veel mensen kwamen ook met de sheriff heeft iets met autoriteit te maken. Vervolgens kwam Gerard naar mij toe en hij vertelde, weet je nog dat we in november een gesprek hadden met elkaar over de Start to Connect, waren met elkaar, met z'n vieren waren we in gesprek. En hij deelde daar een droom die hij had gehad. En dat was het droom van, je hebt erboven gezet, het wassende water, de instorting in de veilige plek. En hij schreef toen in de mail, in mijn droom zag ik mensen in hun tuinen, waar alles er verzorgd en stevig uitzag, perken, paden, terrassen en bruggen. Alles leek goed in elkaar te zitten. Plotseling begon er water uit de grond te stromen als grondwater dat steeds verder omhoog kwam. Het water overstroomde alles en zorgvuldig opgebouwde structuren begonnen los te komen. Bruggen zakten weg, terrassen stortten in en uiteindelijk werd alles weggespoeld door het stijgende water. Wat overbleef was een nieuwe, een veilige plek, een eenvoudige loods met een betonnen vloer. Deze plek stond symbool voor een veilig, stevig fundament dat niet door water kan worden weggespoeld. Dit beeld laat zien dat wat niet op Christus is gebouwd, niet kan standhouden in tijden van beproeving. En de boodschap van deze droom is een oproep aan de gemeente om zich actief voor te bereiden, trouw te blijven aan Christus en Gods wet als fundament te hanteren bij elke stap die wordt gezet. En hij zei, de verbinding die ik lijkt te zien tussen deze twee dromen. De eerste droom waarschuwt dat alles wat niet op Christus is gebouwd zal instorten. En de tweede droom, mijn droom, laat zien dat er een nieuwe fase van opbouw is aangebroken, waarin Gods wet en rechtvaardigheid de basis moet vormen. En hij zegt, ik geloof dat deze dromen samen duidelijke richting geven. De gemeente staat aan het begin van een nieuwe fase. Alles wat in het verleden op losse grond is, zal door God weggenomen worden. De gemeente moet niet alleen naar binnen gericht zijn, maar ook een getuige zijn in de wereld. Trouw aan haar verbond met Christus. Dit is een tijd van opbouw en handhaving van Gods orde. Met Christus als onverwoestbaar fundament. Dit stuurde hij, deelde je in november met ons en stuurde je naar ons. En toen zei je vorige week tegen mij, nog even, ik had niet gezegd dat ik in de punt stond. Ik had ook niet gezegd dat het een loods was. Ik had alleen het woordje zaal gebruikt. En vervolgens zei Gerrit tegen mij, jouw droom begint waar de mijne eindigt, met een loods. En ik dacht, maar dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb niet gezegd dat het een loods was. En het was voor mij dat ik dacht, wow, hier ligt een connectie. De punt heeft een betonnen vloer. Precies zoals eigenlijk in jouw droom was. Ineens dacht ik ook, dit is misschien wel waarom ik het idee had dat God niet wilde dat ik zou zeggen waar ik was en op welke plek. Om eigenlijk deze connectie op deze manier te brengen. En hij zei, jouw droom eindigt, of mijn droom eindigt waar jouw droom begint. En dat triggert me. En het triggert me van God, wat wilt u zeggen? Zowel diverse mensen komen met het woordje loi. En in de droom, de eerste droom, gaat het ook over het recht van God en de wet van God, Gods rechtvaardigheid. Loi, deze keer goed uitgesproken, is Frans voor wet, Gods richtlijnen. Daarnaast komt er in de zin het huwelijk voort. En het huwelijk heeft alles te maken met het verbond. Het verbonden zijn en de trouw zijn aan. En een relatie die vraagt om toewijding en trouw en devotie. De sheriff, en ik ga hem zo meteen uitwerken, staat voor autoriteit en staat ook voor recht en orde. En ik geloof dat God wil spreken in dromen en dingen bij elkaar wil voegen. Even denk, net hiervoor werd uitgesproken, ik heb het idee dat ik moet zeggen, God wil iets nieuws doen. Dat verbindt met de twee dingen die ik net hoorde. Als je het op het moment dat Anne het keer de tijd vindt, zul je daarin precies hetzelfde iets van horen. Want er zat iets met een bevalling in iets nieuws in jouw droom die je deelde. Dat betekent dat als God dingen aan het geven is, dat er een soort urge in God is om ons op te wekken, om ons klaar te maken voor iets wat eraan komt. Ik weet niet of u het al gezien heeft, maar de wereld om ons heen is in ieder geval in beweging. En meer dan ooit. En dat is niet voor ons iets om bang van te worden, maar het is voor ons om te kijken, God, wat is dan uw beweging in deze tijd? Want in elke periode in Gods woord waar de wereld op schudden stond, kwam God in beweging. Midden in de Romeinse tijd wordt Jezus geboren, wordt de eerste gemeente, wordt gegrondvest. En zo zien we dat God in beweging komt, juist in momenten dat het moeilijk wordt. En belangrijk is dus, God, wat wilt u spreken en wat wilt u zeggen? Verstaan we, Margot zei dat in januari, verstaan we de tijd op Gods klok? Ik zag van de week dat we schijnen een doemsklok te hebben, heeft u dat gehoord? Wereldwijd hebben we een doemsklok en die is nu 1 seconde vooruitgezet. Maar het is niet aan ons om te kijken op de doemsklok. Het is aan ons om te kijken op Gods klok. En te zien, wat is uw momentum voor vandaag? Wat wilt u doen? Waar wilt u in bewegen? En wat is de plek die we in mogen nemen als gemeente? En ik geloof dat het tijd is om wakker te worden. En terwijl deze dingen gebeuren, viel ineens ook op zijn plek waarom ik vorig jaar ook de urge begon te voelen om over Ezechiël te spreken. Ik wist eigenlijk niet zo goed waarom. Het was niet een boek wat heel bekend was voor mij. En toch had ik het idee dat ik over Ezechiël moest gaan spreken. Maar bij Ezechiël zie je ook hoe God het huis begint te reinigen, te herbouwen. En hoe uiteindelijk de glorie van God begint terug te komen. En uiteindelijk, waar ik nog over ga spreken, de tempelbeek begint te stromen. En ik dacht, ja, we zitten in het seizoen waar u uw gemeente aan het wakker maken bent. Waar u uw gemeente aan het klaarmaken bent om in een dorre tijd, in een doodse tijd, een bron van levend water te zijn. Levend water is niet nodig als alles al tot leven is. Toch? Dan heb je geen bronnen van levend water nodig. Wat leeft het allemaal al? Juist nu de dorre tijd aanbreekt, is levend water vanuit het huis van God is nodig. Maar dan begint het wel uiteindelijk in het huis Gods. Petrus zegt dat het oordeel, de reiniging, de heiliging begint in het huis van God. En Jezus zegt ook, waar bouw je je huis op? Bouw je het op de rots of bouw je het op zand? En als je huis gebouwd is op zand, dan gaat het in deze jaren instorten. Want alles wankelt. En alles schudt. En ook als je geloof gebouwd is op zand, dan gaat het instorten. Maar als je geloof gebouwd is op de rots en als je je fundament uitgraaft, juist ook in deze tijden zal het staan wat er ook gebeurt in deze wereld. Wat er ook plaatsvindt. Even in het verlengde, de droom die Gerard deelde, op het moment dat dan het water omhoog komt, dan is jouw huis op de rots. En blijft het staan. Maar als het niet zo is, zullen dingen wegspoelen. En misschien moeten we sommige dingen wegspoelen uit ons leven, zodat er een goed huis tevoorschijn komt en blijft staan. En we zien dan in Ezechiël de bouw van de tempel. God wil zijn huis bouwen in jou en mijn leven. En God wil een huis bouwen vandaag in zijn gemeente. Ik wil met je kijken naar de elementen die ik in mijn droom tegenkwam en gewoon delen wat mijn gedachten erover waren. Het begon met het podium, de lampen en de beamer. En waar jij eindigde, Gerard, een veilige plek. En ik geloof dat God zijn gemeente wil hernieuwen. En zijn gemeente aan het klaarmaken is en iets nieuws wil doen. Een veilige plek is nodig als het buiten niet veilig is. En er komt een tijd, er is een tijd aan het aanbreken waar mensen zich niet meer veilig voelen in deze tijd. Waar mensen zoeken. En mensen zoeken een veilige plek. En ik geloof de veiligste plek is in het huis van God aan de voeten van Jezus. En God wil een huis bouwen als eerste in jou en mijn leven waar mensen naartoe komen. Want een huis van God is geen gebouw met muren. Het zijn levende tempels waar de heerlijkheid van God in woont. En dat zijn jij en ik. En met elkaar komen we toevallig bij elkaar in een huis met muren. Maar dit huis stelt niks voor als jij en ik niet gevuld zijn met de heerlijkheid van God. En God wil het bouwen, juist vandaag in ons leven. En hij wil de spotlight aanzetten. En ik was eigenlijk geraakt, de lampen die ik zag waren gericht op het podium. En toen moest ik denken, als je bij een concert bent, dan is de artiest is zichtbaar, maar de toeschouwers niet. Die staan in het donker. En ik dacht, dit wordt de tijd waar het niet meer gaat om jou en mij. Maar waar de artiest, de allerbeste artiest die de wereld ooit gekend heeft, Jezus zelf in de spotlights gezet zal worden. Hem alleen. Waar het niet meer draait om jou of mijn eer of onze status of wat er gebeurt. Of al onze dingen die we opgebouwd hebben. Maar wij staan misschien wel in het donker te kijken naar hij die straalt. En de spotlight wordt om hem gezet. En dit is geloof ik de jaren waarin God zegt, ik wil mijzelf tonen. Ik wil mijzelf laten zien. En de spotlights worden klaargemaakt voor iets nieuws. Iets nieuws van Gods kracht en heerlijkheid, redding en beweging. God wil zijn koninkrijk in het licht zetten. Niet onze maaksels van het koninkrijk, maar zijn koninkrijk. Toen Jezus op aarde kwam, hij deed alles anders dan de fariseeën ooit bedacht hadden. En hun huisje stortte in. Maar de nieuwe gemeente werd gebouwd, de eerste gemeente. En dit wordt de tijd waarin God zijn gemeente opnieuw gaat bouwen met mensen die de blik hebben op degene die in het licht moet staan. Hij. En het gaat om niemand anders. Het tweede waar ik aan dacht. Ik dacht, heer, waarom... Van de week was ik daarmee aan het worstelen. God, waarom nou de punt en het huis der helden? Is dat dan alleen maar omdat ik daar affiniteit mee heeft? Dat ik het idee dat God zei, ja, want dat is makkelijker spreken. Dan snap je het ook een beetje. Het zie je in de Bijbel ook, hè, dat Jezus vaak sprak over dingen waar mensen affiniteit mee hadden. Jezus begon over een herder. Jezus begon over landbouw. Zodat mensen... En ik dacht, God, waarom wilt u dit zeggen? En ik had het idee dat God zei, ga kijken in het boek Nehemia. Wat de punt en wat het huis der helden betekenen. En ik zei, ik was in de punt. En in het boek Nehemia, Nehemia 3, zijn ze de muur aan het herstellen. Ze bouwen de muur rondom de stad en de bressen worden gedicht. En eigenlijk dat wat stuk gegaan is, wordt opnieuw opgebouwd. En wordt sterk gemaakt. Eigenlijk herstel van Jeruzalem. En ik had het idee dat God zei, wat ik wil is mijn gemeente herstellen in zijn identiteit in Christus. Ik wil krachtige en sterke christenen maken die staan in de tijd van storm. Die een veilige plek zullen zijn, ook voor anderen, in een tijd van storm. En ik wil mijn gemeente herbouwen en opbouwen. En ik weet nog dat ik jaren geleden schreef ik, voor de Bijbelschool schreef ik mijn module over de eerste gemeente. Ik had daar ook over gesproken. En ik weet nog dat ik toen dacht, God, hoe kan het dat als alles in uw woord bedoeld is om te groeien, wij nu minder zijn dan de eerste gemeente? Alles in de Bijbel groeit en is bedoeld voor groei. En ik geloof dat eigenlijk de bedoeling was dat we terug zouden kijken naar Handelingen, eerste gemeente, dat we zouden lezen over de eerste gemeente. Zeg, nou, toen waren we nog aan het klungelen, zeg. Nou, we zijn wel een stuk verder gekomen. Helaas moeten we denk ik constateren dat we omkijken, zeg, wow, hoe het daar was. En ik geloof dat er een tijd gaat komen dat God de kracht van de eerste gemeente wil terugbrengen in zijn huis. Daar kwamen dagelijks mensen tot Jezus. En er werd niet eens actie gevoerd. Mensen wilden er gewoon zijn. En soms hebben we het in de geschiedenis gezien. Als we kijken naar de opwekking in Azusa Street, er werd geen actie gevoerd. Mensen zagen gewoon het gebouw in brand staan. En gingen erheen omdat ze dachten dat er brand was. Maar het was het vuur van de Heilige Geest wat zichtbaar was boven het gebouw. Deze verhalen, u kan ze lezen. Mensen gingen naar binnen toe. Mensen buiten op straat vielen op de grond. Kunnen we hele theologische verhandelingen of bevallen in de geest dan wel of niet goed is. Maar zij vielen in ieder geval als ze daar en wisten niet wat hun overkwam. En ik geloof dat God iets terug wil brengen van de eerste gemeente waar mensen tot bekering en herstel en bevrijding komen. God wil iets herstellen en herbouwen. En dan staat er in Nehemia 3 vers 19. Daarnaast verrichtte Ezer herstelwerk, de joon van Yeshua, het hoofd van Mispa, een tweede gedeelte tegenover de helling omhoog naar het wapenhuis op de punt. En hier is deze zaal naar vernoemd, naar dit stukje. Het wapenhuis op de punt. Deze muur die hier gebouwd wordt, verbindt de berg Sion aan de tempel. Dat raakte mij. Wow, dat is bijzonder. Want de berg Sion betekent burcht en veiligheid. En die triggerde mij. Dus ik denk aan wat er in de twee dromen naar voren kwam. En hier raken ze de burg, de veiligheid. En ze verbinden het aan de tempel, aan de heerlijkheid van God. En het wapenhuis. En ik geloof dat dit een tijd is dat God ons opnieuw onder de wapens roept. Dat God ons wil bewapenen en krachtig wil maken. En de dingen die uit ons handen geslagen zijn, waar ook woensdag over gesproken is, de leugens in je hoofd. Heeft u wel eens over gedacht dat de leugens in je hoofd er meestal zijn om je te ontwapenen? Want bijna altijd zijn ze er om je krachteloos te maken. Om te zeggen dat je het niet kan, dat het niet lukt. Dat het... Bijna nooit zijn de leugens in je hoofd dingen die je sterker maken. Toch? En God wil jou en mij opnieuw bewapenen voor deze tijd. En wil ook de gemeente zijn wapens teruggeven die van oorsprong gegeven zijn aan de gemeente. En hij wil ze terugbrengen in kracht. En God roept ons tot aan de punt bij het wapenhuis om te zeggen, ik wil opnieuw mijn kracht en heerlijkheid in de spotlight zetten. Althans, dat geloof ik. Daar werd ik door geraakt. Dan gaat het verder, Nehemia 3 vers 20. Daarachter herstelde Baruch, de zoon van Zabai, vol ijver een tweede gedeelte van de punt tot aan de deur van het huis van de hoge priester. Vond ik ook weer mooi. Hey, er werd een muur getrokken, een lijn getrokken tot aan de deur van de hoge priester. In het herstel van de muur van Jeruzalem wordt het wapenhuis betrokken, maar er wordt ook de berg Sion betrokken, veiligheid, maar ook centraal de deur van het huis van de hoge priester. En wie is onze hoge priester? Jezus zelf. Alles komt uiteindelijk uit bij hem. Het gaat er niet om dat er van alles in ons huis gebeurt. Het gaat erom dat mensen Jezus zien door wat er in ons huis gebeurt. Dat mensen Jezus ontmoeten door wat er in ons huis gebeurt. Dat als mensen mij tegenkomen, dat ze Jezus ontmoeten in mijn leven. Als mensen u tegenkomen, dat ze Jezus ontmoeten in uw leven. Uiteindelijk is de bedoeling dat alles leidt naar de hoge priester die gestorven is aan het kruis en opgestaan is uit de dood en onze zonde heeft gedragen, zodat jij en ik kunnen komen om een plek van veiligheid, de berg, Sion. Ik werd daar echt enthousiast van. En dat ik zei, God, inderdaad, Jezus wees het middelpunt van mijn leven. Jezus, laat alles om u draaien. Laat alles in dit huis zijn tot uw eer. U straalt op het podium. U wordt gezien op het podium. Vervolgens kwam ik in het huis der helden. Ook die komt voor in Nehemia 3 vers 16. Daarachter verrichtte Nehemia metselwerk, de zoon van Asbuk, de hoofd van de ene helft van het district Betzer, tot tegenover de graven van David en tot aan de aangelegde vijver en tot aan het huis der helden. In andere vertalingen, de New King James Version zegt the house of the mighty. Maar de Amplified Bible zegt hetzelfde woordje, wat voor machtig is, kun je ook vertalen the house of guards. Het huis van de bewakers. Zij die de stad bewaakten. Loi. De wet. Het recht. De sheriff. Ineens dacht ik, is dat waarom ik die zin daar lees? Ik bedoel, had toch ook gekund gewoon terwijl ik in die eerste zaal was in mijn droom? Waarom daar? En ik was daar ook door geraakt. Dat ik dacht, ja, het is belangrijk. In het House of Guards, daar worden dingen bewaakt. Daar worden dingen op scherp gesteld. Daar wordt niet gesjoemeld, maar er wordt zicht gehouden op de poort en de muur. En dat geen verkeerde dingen binnenkomen. Er wordt bewaakt. En weet u nog dat mijn zin begon met let op? Let op, wees scherp. En loi betekent in het Frans de wet erg. U ziet het, hè? Ik doe niet meer loi, gewoon. Ik ben geswitcht nu gewoon. Dyslexie is over. Nu nog normale zinnen maken als ik schrijf. Als ik wat schrijf, even tussendoor. Als ik wat schrijf, ik schrijf een beetje zoals ik praat. Dus ik laat altijd alles lezen door mijn als ik wat wegstuur, voordat ik wegstuur. Zegt, je hebt gewoon een zin van een half kantje. Dat is niet te lezen, weet je wel. Er bestaan ook punten gewoon die je ertussen kan zetten en komma's. Dus ik moet nog even leren dat ik niet moet schrijven zoals ik praat. Dacht ik, zeg het even. Loi. En ik geloof dat God zegt, in een tijd waarin ik mijn huis bouw, niet tornen aan Gods woord. Niet Gods woord naar ons toe buigen. Niet omdat we dingen niet zien gebeuren, Gods woord verklarend maken voor wat wij zien. Maar geloven dat God ons woord ons mee wil nemen naar zijn werkelijkheid. naar wat hij wil doen. Niet omdat het ons beter smaakt, soms het woord van God even buigen en zeggen, ja, maar dan kan samenwonen ook wel. Er is maar één reden waarom, dat jij het fijner vindt. Je kan ook zeggen, God, als uw woord het zegt, waarom zou ik het niet doen? Als uw woord spreekt over een huwelijk, waarom zou ik er niet voor gaan? Waarom zou ik het niet doen zoals u het zegt? Niet tornen aan Gods woord, maar zeggen, soms snap ik het niet. Maar als u het zegt, doe ik het. Uw kinderen snapten toch ook nooit waarom ze gezond moesten eten? Had u echt het idee dat toen ze 4 waren, dat ze dat volop begrepen? Waarom ze gezond moesten eten? En waarom niet u iedere keer stopte bij die Mac? Want dat is het eerste woordje wat ze soms kennen. Mac, 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 Mac. Hebben al uw kinderen vol begrip? Nee, het is inderdaad wel gezonder om spruitjes te eten vanavond. Dank pap, dank mam. Nee, soms begrijpen we het niet. Maar durven we te zeggen, omdat u het zegt en u het beter weet, doe ik het. En ik geloof dat als we verlangen om die veilige plek te zijn, dat we ook gaan doorvorsen wat Gods woord bedoelt. En Lucas 11 vers 28 is, zij zijn zalig die het woord van God horen en het bewaren. Of bewaken. Tot zich nemen. En dat woordje zalig betekent niet alleen dat je gered bent, maar het betekent ook gezegend, vreugdevol en gelukkig. Betekent wel dat we soms ook moeten zoeken naar wat God bedoeld heeft. Want soms gaan we te plat om met Gods woord en zoeken niet in de context wat er dan precies staat en wat God bedoeld heeft. En ook daar is schade mee aangericht. Dat is de nuance. Begrijp me goed. Maar laten we Gods woord recht snijden. En ik schrik er soms van dat ik sommige mensen het één hoor zeggen en als de situatie in hun leven verandert, dan wordt het woord ineens die kant op gebogen. En dan worden de meest kromme dingen worden rechtgesproken. Ineens kan alles. Ooit iemand gehoord, getrouwd en een andere vrouw ontmoet waar die helemaal weg van was. En dan zei, ik denk echt dat God haar op mijn pad gebracht heeft. Ja, zegt hij, en het is eigenlijk zo, ik had toen al het idee dat ik niet moest trouwen. Ik heb niet naar God geluisterd, dus nu bekeer ik me. Oké. En vol overtuiging wordt het woord gebogen, zodat hij met de nieuwe liefde van zijn leven verder kon. En u zal verbaasd zijn hoe we als mens geneigd zijn om dit te doen. En wat we dan doen, we bewaken het woord niet, maar we gebruiken het woord voor onze eigen begeerte en onze eigen dingen die we willen. Het maakt je niet zalig, het maakt je niet gelukkig, het maakt je niet gezegend. Maar het maakt stuk. En zo zijn er ook met het woord van God in de hand dingen recht gepraat die krom zijn. Laten we het woord bewaren. Dat woordje bewaren, philosso in het Grieks, betekent be on guard, op wacht staan, gehoorzamen, je oog erop houden, betekent het letterlijk. En weet je wat er dan staat? Je oog erop houden om het niet te verliezen. Vond ik een hele mooie vertaling van dat woord. Het is je oog erop houden om het niet te verliezen. Eigenlijk zeggen, als ik dit niet vasthoud, verlies ik eigenlijk datgene wat God me wil geven. Let op de loi. En het huwelijk. En het huwelijk is beeld van het verbond. En bij verbond gaat het over toewijding, trouw en devotie. Het heeft te maken met onze toewijding aan God. Maar een verbond is wederkerig. Weet je dat het ook te maken heeft met Gods toewijding aan jou en mij? God is ongelooflijk toegewijd aan jou en mij. Want zelfs toen wij weggingen, zond hij zijn zoon naar deze wereld. Toen wij het verbond braken, had hij kunnen zeggen, laat maar. Maar zijn toewijding was zo groot. En zijn belofte die hij in Genesis gemaakt had, wilde hij niet breken. Wat voor zooi we er ook van maakten. En hij zegt, ondanks dat, zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is toewijding. Dat is verbond. Dat is Gods kant van het verbond. En het gaat dan ook om onze kant. En als je in de Bijbel kijkt, ik wil je 4 kort kenmerken van een verbond noemen. En een verbond in de Bijbel wordt gemaakt om de ander te dienen. Dat is eigenlijk een heel mooi principe. Het wordt gemaakt om de ander te dienen. Als God een verbond met Abraham aangaat, wie schiet daar het meeste mee op? Abraham. Ik zal je tot een groot volk maken. Het geeft een belofte over het leven van Abraham. Ik bedoel, wat schoot God ermee op? Was er zoveel winst voor God die het hele heelal onder zich heeft en een klein wereldje daar? Nee, God wilde er zijn voor de mens die hij gemaakt had naar zijn beeld. En God wilde, God wilde eigenlijk de mens dienstbaar zijn aan de mens. Zoals Jezus dienstbaar was in deze wereld. En hij vroeg aan Abraham, wil jij dan dienstbaar zijn aan mij? Wil je mij dienen? Ik vraag je om ook jouw kant van het verbond na te komen. En ga waar ik je zend, loop waar ik je stuur en doe wat ik je vraag. 2 kanten van het verbond, altijd om elkaar te dienen. Een verbond gaat over wederzijdse dienstbaarheid. Je ziet dat ook tussen Rut en Naomi. Rut zegt dan tegen Naomi, waar u gaat, ga ik. Uw volk is mijn volk. Waar u sterft, daar zal ik zijn. Wederzijdse dienstbaarheid. Jezus, bij het avondmaal, ga een verbond aan. Ik dien jullie. Ik sterf voor jullie. Ik geef mijzelf aan jullie. Maar mijn vraag aan jullie is, volg mij. Kom achter mij aan. Dien ook mij. Een verbond is wederzijdse dienbaarheid. In een verbondsrelatie 2 doen mensen onvoorwaardelijke beloften. Het betekent, je bent alleen gericht op jouw kant, om de kant van jouw kant van het verbond na te komen. Dus het is niet zo, alleen als jij dat doet, doe ik het ook. Dat is een transactie. Dat is geen verbond. Bij een verbond zeg je, ongeacht wat jij doet, ik kom mijn kant na. Ik ga voor mijn deel. Want als het voor God een transactie was, had hij Jezus nooit gestuurd. Want wij waren onze kant niet nagekomen van het verbond. Maar ondanks dat wij onze kant niet nakwamen, zei God, ik blijf gaan voor mijn kant van het verbond. Voor mijn belofte blijft staan. Ongeacht wat je doet. En dit vraagt ook van ons. Zelfs als God misschien niet helemaal lijkt te doen wat we zo graag willen. Of er niet lijkt te gebeuren wat we vragen. Dat we zouden zeggen, God, ondanks dat ik het misschien niet zie. Of ondanks dat ik het niet begrijp. Ik ga voor mijn kant van het verbond. Want u blijft goed. En u bent goed. En u zal goed zijn. En u blijft mijn God. Wat er ook gebeurt en hoe het ook zal zijn. Wat er ook plaatsvindt. U bent mijn God. Onvoorwaardelijke belofte. In een verbond is er geen exit. Het blijft staan. Mooi zelfs dat een verbond, zelfs bij David zie je dat een verbond verder gaat dan zelfs de dood. Had een verbond met Jonathan. En als Jonathan gestorven is, zorgt David voor de zoon van Jonathan. En dan zegt hij, omdat ik een verbond had met uw vader. Dat is wat een verbond is. In verbondsrelaties zijn gegrond in liefde. En niet in een transactie. Het leeft liefde als basis. En het staat dan bijvoorbeeld over Samuel of over David en Jonathan. Het gebeurde toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. En Jonathan had hem lief als zichzelf. En Jonathan sloot een verbond met David omdat hij hem lief had als zichzelf. Van een verbond is de basis liefde. God, omdat u zoveel van mij houdt. En ik zoveel van u. Dat is wat ons bindt. Dat is waar ik voor wil gaan. Het 4e. Bij verbondsrelaties horen ook confrontatie en vergeving. God leidt het volk. Hij beschermt het volk. Maar hij confronteert ook het volk. Met maar 1 doel. Dat ze aankomen in het beloofde land. Gods confrontatie is om ons bij te sturen op de weg die we moeten gaan. God is nooit tegen je. God is voor je. Maar hij is soms wel confronterend. En hij is soms wel scherp. Ik ben soms ook confronterend voor mijn kinderen. En ik ben soms ook scherp. Maar dat is eigenlijk alleen omdat ik van ze hou. Zodat het beter met ze gaat. Maar God is soms confronterend en soms scherp. En vind ik niet leuk. Maar weet je wat pas erger wordt? Als ze niks meer tegen me zegt. Als ik wat doe, zeg, doe maar. Doe je ding maar, joh. Zoek het uit. Ga je gang. Als jij het wil, prima. Weet je wat er dan weg is? Liefde. Dan ben je los van elkaar. Maar als ze scherp is, betekent het dat ze belangrijk vindt hoe het met me gaat. En dat ze belangrijk vindt dat ik de juiste keuzes maak. En dan vind ik het niet altijd leuk. Soms zelfs mega irritant. Maar wel de liefde van mijn leven. Soms vind ik God niet altijd leuk. Soms gewoon irritant. Maar hij is wel de liefde van mijn leven. Hij heeft het beste met me voor. Dat is verbond. Jezus leidt zijn discipelen. Maar hij is ook confronterend. Wat zou er gebeuren als iemand van u iets tegen mij zegt en ik zeg, duivel, ga weg achter mij. Gaat u dan nog happy naar huis? Of denkt u, welke gemeente zijn er nog meer in Zwijndrecht? Toch? Jezus zegt dit gewoon, hè? Tegen een van zijn discipelen. Ik zeg niet dat het voorbeeld is dat we dit allemaal tegen elkaar moeten gaan zeggen, maar hij was wel scherp. Durven we in een verbond ook te confronteren en geconfronteerd te worden? Laat ze de sheriff. Sheriff kennen we allemaal uit de cowboyfilms, toch? Van die draaiende pistolen en zo en dat soort dingen. Maar sheriff komt eigenlijk uit Engeland. En het komt van het woordje shireef. En wat betekent dat? De sheriff was de hoogste vertegenwoordiger van de Engelse koning in een shire, een graafschap. En als hij daar kwam, vertegenwoordigde hij alle autoriteit van de koning in dat gebied. En hij had invloed in dat gebied. En hij drukte zijn stempel op dat gebied. En hij bestuurde het gebied. En hij had juridische taken in het gebied. Hij was verantwoordelijk voor politie, voor recht van een shire en voor het leven als het ware in die shire. In Engeland, Wales en Noord-Ierland is de high sheriff nog steeds de gehoogste vertegenwoordiger van de koning in zo'n gebied. Toen dacht ik, Jezus, dit gaat gewoon over u. Let op Gods woord en het verbond met Jezus. Misschien is dat wel de vertaling van die ene zin die zo heel raar leek. En dat het een urgentie is van God in combinatie met de woorden die gesproken zijn. Met wie gaan we een verbond aan? Weet u, in Amerika kies je zelf je sheriff. Jezus zei dat ook. Kies dan heden wie je dienen zult. Kies wie je meester is. In Genesis kregen Adam en Eva de keuze om te kiezen wie hun meester was. God zei, luister je naar mij of luister je naar hem? En ze kozen om te luisteren naar hem. En ze aten van de vrucht. En jij en ik hebben een keuze. Met welke sheriff gaan we verbond aan? Met welke sheriff hebben we een huwelijk? Wie is de hoogste in ons leven? En ik dacht, God, waarom spreekt u deze dingen? En waarom spreekt u het zo langs meerdere mensen heen? Omdat ik denk dat het meer en meer op scherp komt te staan de komende tijd. En dat het de tijd is om dingen uit te graven in ons leven. Net werd de tekst aangehaald uit Jesaja 43 vers 19. Zie, ik ga iets nieuws doen. Nu zal het uitspruiten. Zult u er geen acht op slaan? Ligt dat misschien wel in wat God aan het spreken is? En zegt, hey, voor de komende tijd, je hebt mijn woord nodig. En bouw aan het verbond. Verstevig je verbond. Zodat als het water komt en de wind begint te waaien, niet weggeslagen wordt het fundament van je leven. En toen we vanmorgen in de bidstond stonden, had ik het idee dat God zei, maak ruimte. Dat het een urgentie is voor ons allemaal vandaag. Maak ruimte voor de tijd die komt. Ruim je huis op. Ruim je huis op. Ik weet niet of je huis wel eens opgeruimd. Wat een zooi komt er toch uit alle hoeken en gaten waarvan je dacht dat je het nodig had. Maar je hebt het al geen 4 jaar aangeraakt. Toch? En dan kijken we ernaar en denken, maar je weet nooit. En dan gaat het weer terug. En het vult je huis. En zo gaan we soms ook met dingen om die zo belangrijk lijken. Ja, maar je weet nooit. En eigenlijk wil ik dit nog vasthouden. En eigenlijk wil ik dat nog vasthouden. En ik wil dat wel kijken. En ik wil dat wel doen. Want je weet nooit. En God zegt, maar als je huis vol is, is er geen ruimte voor mij. En we kennen allemaal, als je dan opgeruimd dat je denkt, dit is gewoon weer plek. Dit is weer leefruimte. En God wil komen. En ik had het idee dat God zei, ruim je huis op. Sluit je open deuren waar dingen door binnenkomen die je huis niet moeten vullen. Bereid je voor. Dit is de tijd om je fundament te verstevigen. Zorg dat je meer voedsel hebt dan je wekelijkse preekje even op zondag. Lees die Bijbel. Eet het. Zoek het. Het is de eer van koningen om te ontdekken wat God wil zeggen. En bouw fundamenten in je leven. Bereid je voor. Maak tijd voor Hem. Maak tijd. Gooi alle zooi die tijd rooft. Gooi het overboord. Mensen, we gaan het keihard nodig hebben de komende tijd. Ik ben geen doemprediker. Ik wil een koninkrijksprediker zijn. Want in de komende tijd wil God zijn koninkrijk laten zien door zijn gemeente heen. Ik ben niet bang voor wat er in de wereld gaat gebeuren. Ik ben eager voor wat God door zijn gemeente wil doen in deze wereld de komende tijd. En ik weet niet hoe het met u is. Ik wil er deel van zijn. Ik wil er deel van zijn. Laatste waar ik mee wil eindigen. Als Jezus opgestaan is, volgens de overlevering heeft hij minstens zo'n 500 mensen gezien. Er waren 5000 mensen op de spijziging. Iedereen wilde eten van de lekkere dingen van Jezus. Vermenigvuldigde vis en brood. Iedereen zat daar. 5000 mensen. Als Jezus opgestaan is, zijn er waarschijnlijk 500 mensen die hem ongeveer 500 mensen die hem hebben gezien. Hoeveel zit er in de bovenkamer? 120. 120 betalen de prijs om hun fundament te verdiepen, om te bidden. Ze wisten niet of het 30 dagen, 30 jaar of misschien wel generaties zouden kosten. Niemand had ze verteld hoe ze daar langs daar zouden zitten. Jezus zei alleen wacht en bid. Wacht en bid. 120 mensen betalen de prijs en smaken de opwekking. Daarna haken er weer heel veel aan. En die betalen ook hun prijs. Nou, begrijp me goed. Maar dit is de tijd om onze bovenkamer in te gaan. Het wapenhuis in te gaan. Te herbouwen tot aan de punt. En te zeggen, ik ga de muur om mijn Jeruzalem heen zetten. En om mijn leven heen. En alles wat er niet in hoort, ik gooi het eruit. Alles wat mijn tijd rooft. Ik ga weer dingen op scherp zetten. Ik ga mijn discipline toewijding ga ik opnieuw geven. Ik ga mijn verbond hernieuwen. Ik ga dat woord eten. Ik ga het naar binnen laten komen. Ik ga het doen. Voor sommigen, ik heb het idee dat ik moet zeggen, voor sommigen is er een besluit om te zeggen, ik ga het doen. Sommigen blijven jarenlang zeggen, lastig. Lastig, dat blijft, verandert niet. Gewoon doen. Zeg, als u dit zegt, ik ga het doen. Zullen we samen bidden. Heer Jezus, ik had echt het idee dat ik dit moest spreken. Let op de loi en het huwelijk van de sheriff. En ik geloof dat het een boodschap is voor uw gemeente. Maar ook een boodschap voor al onze levens. Open ons ogen opnieuw voor wat uw woord zegt. Wat uw woord vraagt. Voor wat uw woord adviseert. Heer, vergeef ons onze eigen wijsheid, onze eigen gereidheid. Vergeef ons ook waar we uw woord gebogen hebben, zodat het past in ons leven. Vergeef ons, Heer. Vergeef, Heer, waar we misschien wel het verbond gewoon een beetje hebben laten gaan. Een beetje hebben versloft. En onze dienstbaarheid aan u hebben versloft. Onze kant van het verbond. En u laat nooit los. U laat, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u nooit loslaat. Tegelijkertijd doet het ook een beroep op mij en op u. Heer, als u niet loslaat, wil ik misschien wel opnieuw beetpakken. Misschien is dat het besluit vandaag. Heer, ik hernieuw mijn verbond. Ik verdiep mijn verbond. Zodat u de sheriff bent in mijn leven. U de hoogste autoriteit. Niet mijn wensen, niet mijn verlangens, niet mijn begeerten, niet mijn zonden. Niet mijn wat ik allemaal nog wil doen of wat ik allemaal nog wil bereiken. Of niet mijn ambities als sheriff in mijn leven. Maar ik wil u als hoogste vertegenwoordiger van de koning van het heelal. Sheriff in mijn leven. Dan wil ik je vragen om de plek waar je nu bent, dat ook te zeggen, Heer, ik vernieuw mijn verbond. Vernieuw mijn verbond. Ik wil plaatsnemen in de House of Guards. In het huis van de bewaakte. Ik wil mijn relatie met u bewaken. Ik wil het woord bewaken. Ik wil het verbond bewaken. Hier ben ik hier. En ik bid, Heilige Geest, dat u door de rijen gaat. En ik geloof dat de Heilige Geest op dit moment aan het wakker maken is. Waar die zegt, hey, maak daar ruimte. Maak daar ruimte. En misschien dat je merkt dat God iets van je vraagt. En hij vraagt je niet om af te nemen. Hij vraagt je gewoon om zo je huis uit die je toch niet meer nodig hebt te gooien. Zodat hij het kan vullen. Heilige Geest, ik bid dat u scherpte en diepte brengt voor de tijd die komt. Zodat onze huizen niet weggespoeld zullen worden, maar zullen staan. Zodat we een veilige plek zullen hebben waar mensen naartoe kunnen komen. En u gaat iets nieuws doen. U gaat bewegen.